mannelijke intelligenties door.
Zijn dat medium er bezwaar tegen heeft om er vrouwelijk uit te zien.
Zijn vrouwen aan uw kant nog niet geëmancipeerd?
Eigenlijk zijn er geen mannen en vrouwen meer in die betekenis. Al liggen er wel verschillende ervaringsdingen in. Maar wanneer je manifesteert, ik zal het proberen het u uit te leggen hoor. Wanneer je manifesteert, dan neem je zo'n beetje de gestalte weer aan. Een klein beetje, tenminste zoals je vroeger geweest bent. Hè? Helemaal gaat natuurlijk niet. Anders zag ik knapper uit. Maar, ja, ik was vroeger erg knap. Daarom heb ik ook niet lang geleefd. Maar, nu zijn er dus dames bij en de meeste die zijn er al een tijdje over. Nu is het een paar keer voorgekomen dat er een dame doorkwam die automatisch de knotjes had bij te werken. Aan de rokken zat recht te plooien en zo eens eventjes de zaak recht zat te hangen. Daar werd erg om gelachen toen het medium dat hoorde zei, ik wil niet belachelijk zijn. Dus vrouwen mogen doorkomen, maar alsjeblieft. Zonder die bijverschijnselen, al doe je maar net of dat je mijzelf bent. Nou, daar hebben we ons dan maar aan gehouden, want per slot voor rekening, je moet je spreekbuis te vriend houden.
Nou, mag ik wel wat vragen aan een man die loopt voor een pijpje? Dus iemand die doorkomt die zijn pijp loopt, die kan dat ook zitten doen?
Dat kan wel, maar dat komt niet zo vaak voor. Of schoon we wel eens enige last hebben gehad met iemand die al betrekkelijk lang dood was overigens een abbé, een Franse priester. En die had de neiging om voortdurend snuifjes te nemen en te niezen. Daar hebben we werkelijk wat aan moeten doen.
Huh?
Nou, weggestuurd niet, maar werd wel verzocht om dus die eigenschap in bedwang te houden.
Aan de ene zijde, is er toch geen sprake van mannelijk en vrouwelijk?
Nee, dat heb ik net al gezegd tenminste. Dus zijn we met elkaar eens terug. Het is mannelijk en vrouwelijk in de ervaring. De ervaring geldt niet de vorm. Dus bij ons is het niet meer een kwestie van een stukje meer of een stukje minder. Maar van de manier waarop je geleefd en gedacht hebt. En dan blijkt dat je mensen bent, maar dat je toch wel ergens emotioneel anders geleefd hebt misschien. Dat je op andere manieren met problemen hebt moeten worstelen. En dat vormt je dus ook als geest. In die zin blijft het dus wel. Maar als je dan weer teruggaat, dan moet je je weer instellen op een lichaam met hersenen en zo. Hè? Vooral als sommige gebruikt zijn, dan is dat wel eens moeilijk om ze in beweging te krijgen. Ja, we hebben er mediums bij, dat is ontzettend moeilijk om die eindelijk eens een beetje in de plooi te zetten. Maar, niet hier natuurlijk hoor. En, de aanwezigen hier zijn ook allemaal hoogintellectueel en bijzonder tot denken bekwaam, dat weten we. Dus het is niet persoonlijk, zeer algemeen en zonder persoonlijkheid. Maar dan kun je dat vaak het beste doen door je voor te stellen hoe je vroeger was. Want daardoor krijg je al die oude manierismen, maar ook al die oude gebruiken terug. Die je nodig hebt. En op die manier kun je dus makkelijker uiten. En is het gemakkelijker om gedachtenreeksen te vormen die in woorden kunnen worden omgezet. Daar gaat het om.
Dus een vrouwelijk medium die laat meestal ook vrouwelijke entiteiten doen?
Wanneer het goed is wel. Maar er zijn natuurlijk wel mediums bij die dat niet doen. Die daar geen bezwaar tegen hebben. En dan kun je soms hele gekke effecten krijgen. Stel je maar voor, een blank, fraaie dametje, weet u wel, grijs haar, over het algemeen zeer bedeesd, bijna zeebedeesachtig, en die wordt in beslag genomen door een zeeman, en die kijkt het stel om, die zegt, nou, dat is ook een rotzootje hier, zeg, ga mee met, dan gaan we gezellig ergens een uitpakken. Ja, als je dat krijgt, hè, dan wordt ook zo iemand voorzichtig, begrijpt u? En dan heb je heel veel kans dat iemand zegt, dat wil ik niet meer. En als je een goede controle hebt, die houdt er rekening mee.
Kan ik als man leren creëren?
Oh ja, niet dat ik het u aanraad, maar je kunt het doen. Vrouwen
niet aanraad.
Nou, dood eenvoudig, omdat mannen zozeer van zichzelf overtuigd zijn dat ze meer onder zichzelf plegen te lijden dan vrouwen. Vrouwen lijden onder anderen, maar dan kunnen ze een ander de schuld geven. En dat lukt de man niet altijd.
Nu het hier toch over hebben. Ik heb een vraag voor de huwelijksliefhebbers. Ik reed mezelf niet op die categorie, dus wij zijn het ook. Is het voor een goed huwelijk volgens u nodig? Alleen is het voldoende dat personen elkaar aanvaarden, wederzijds, sympathiek vinden? Of acht u het ook nodig, of op zijn minst wenselijk, dat er een goede geestelijke band bestaat?
Ja, kijk, als je elkaar erg sympathiek vindt, die sympathie die kan op de duur erg vervelend worden. Elke dag echte soep of elke dag caviar is ook niet lekker. Ja, maar wanneer er een geestelijke band is, dan krijg je daardoor eigenlijk een voortdurende uitwisseling die ergens toch altijd nieuw blijft. En dan krijg je dus een veel betere samenleving. En dan wil ik daarbij zeggen dat ik huwelijk dus niet beschouw als iets wat gesloten wordt op het stadhuis of in de kerk, maar doodgewoon twee mensen die zozeer een twee-eenheid gaan vormen, dat ze eigenlijk samen veel meer waard zijn dan elk voor zich ooit zou kunnen zijn.
Maar dat komt bijna nooit voor.
Komt meer voor dan je denkt, maar dat zijn juist de mensen die niet over hun huwelijk praten. Want die vinden het voor zichzelf vanzelfsprekend en die vinden de anderen die met moeilijkheden worstelen eigenlijk heel erg arm. En dan proberen ze wel te helpen, maar als die dan zeggen dat je dat toch anders moet doen, dan begrijp je het niet eens. Ja, dat is heel gek hoor, maar liefde is veel belangrijker dan huwelijk. En zolang de mensen dat niet begrijpen, dat is precies hetzelfde een huwelijk eigenlijk. Wat is dat? Dat is een monopoliecontract om een betrekkelijk klein deel van de persoonlijkheid, gepaard gaande met een binding voor de vaardigheden van de persoonlijkheid voor oneindig. Nou ja, wat heb je eraf? Ja, en als je eraf wil komen, dan zit je vast aan de alimenten. Dus heb je het een niet en het ander blijft toch bestaan. Helemaal niet kwalijk hoor. Nee, ik ben blij dat er bij ons niet een huwelijk wordt gegeven of genomen. Ik ben blij dat je bij ons gewoon een eenheid vindt. En als die eenheid er is, dan is het het beste wat er is. Dan is het een volledige uitwisseling van alles wat er in de persoonlijkheid leeft. En als dat er is, nou ja. Wat heb je dan nog meer nodig? Dan ben je samen een eenheid. En dan ben je eigenlijk een eenheid geworden die veel meer waard is en die veel meer kan. Huh? Ideaal, natuurlijk. Maar daarvoor moet je eerst doodgaan meestal hoor. Ja. Dus een reden om er niet al te bang voor te zijn. Het kan meevallen. Goed?
Nou. Ik geloof dat we eerst nu de schriftelijke vragen moeten beantwoorden.
Ja. Als een mens dement wordt, is de geest dan na het overgaan ook ziek.
Als u een scheur in uw overjas heeft en u gaat baden, zit die er dan bij u ook in?
Ja, als er een mes doorheen gestoken
is. Ja, maar dan heeft u dat wel eerder gemerkt. Nee, u moet het zo bekijken. Dement zijn, dat is een verval in feite van de werking van de hersenen. Er kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Een ervan is onder meer bloedsomloop. Een ander is het verval van cellen, waarbij onvoldoende nieuwe cellen worden aangemaakt. Nou, dat kan er allemaal toe bijdragen. Nou ja, als je dat hebt, dat zit in je lichaam. De geest heeft er geen last van. Alleen in de uiting wordt die geest er wel door belast, zolang ze in het lichaam zit.
Wat is homoseksualiteit?
Ja, om het heel kort te zeggen, de liefde voor leden van hetzelfde geslacht. Ja. Maar dat wist u waarschijnlijk wel. Maar ik kan er wel iets aan toevoegen. Kijk, homoseksualiteit is geen ziekte zoals men denkt. Homoseksualiteit is namelijk een normaal deel van de seksualiteit dat overal voorkomt, ook in de dierenwereld. En degenen die zich dat niet realiseren, die hebben nog nooit viooltjes geplukt op de agora. Die weten niet wat dat is geweest zelfs. Maar dat waren doodgewoon de oude en de jonge mensen die homoseksuele liefde wilden bedrijven die elkaar op de marktplaats in Athene zochten. De kruisridders hadden pages mee. Die dienden heus niet alleen als kleed, neetklaap of hoe heet het. Hè? Dat was dan ook nog wel een beetje in plaats van schild ook schand. Huh? Ja. Dus het is er altijd geweest. En in de christelijke leer heeft men de seksualiteit willen onderdrukken. Dat zie je overal trouwens waar een leer komt, die probeert om het geestelijke voorop te zetten. Dan denken ze, we moeten die seksualiteit weg hebben. En hoe meer seksuele spanningen er staan, hoe meer de mensen dit zullen transformeren in geloofsbeleving. Nou, dat blijkt niet altijd waar te zijn natuurlijk. En daardoor heeft men dit eigenlijk terzijde gesteld. Ik wil er verder op wijzen dat elk kind, onverschillig waar en hoe opgevoed, een periode doormaakt waarin het zich in feite ook reeds seksueel alleen voelt aangetrokken tot het eigen geslacht. Het is dus geen ziekte. Het kan door psychische oorzaken echter verlengd worden in de volwassenheid. Dan is men dus alleen op de eigen seks georiënteerd. Het kan ook een kwestie zijn van een verstoord hormoonevenwicht. Ook in dat geval heeft men kwaliteiten die aan het andere geslacht worden toegeschreven. Heel vaak komt dat zelfs in de lichaamsvorm min of meer tot uiting. En dan heeft men dus ook dezelfde liefdesbehoeften als dat andere geslacht. En dat is een verschijnsel dat in dit geval ziekte genoemd mag worden, ofschoon het eigenlijk een onevenwichtigheid is. Maar wat zeker niet betekent dat men daardoor meer of minder is dan een ander. Oké?
Heeft het ook iets te maken met vorige levens?
Nou, men zegt het wel, maar dat is over het algemeen niet waar. Het eigenaardige is namelijk dat iemand die herboren wordt, en die bijvoorbeeld man is geweest en vrouw wordt, spijt heeft dat hij geen man meer is. En daardoor niet begrijpt wat de voordelen van het vrouw zijn betekenen. En ook het omgekeerde komt voor. Maar dat is een psychische instelling die wel in de benadering van de medemens, maar niet noodzakelijkerwijs in de seksualiteit op uiting komt. Oké? Okay?
Wat is de reden dat gezonde ouders een gehandicapt kind krijgen? Is dat altijd voorbestemd?
Nou ja, voorbestemd. Als alles voorbestemd is, is dat het ook niet waar. Maar ik voor mij zie het niet zo. Kijk, er kunnen allerhande oorzaken zijn. Er kan bijvoorbeeld een psychische spanning optreden tijdens de zwangerschap, waardoor een prenataal trauma ontstaat dat tot gevolg heeft dat de functionaliteit van het wordende lichaam op een of andere wijze geschaad wordt of afwijkt van de norm. Kan voorkomen. Kan voorkomen dat er op een andere manier het een of ander binnenkomt. Het kan een ziekte zijn. Als je de rode hond krijgt, dan moet je niet denken dat een kind krijgt een blaf. Maar de kans dat er een geboortebeschadiging is toch groot. Dus het zijn wel omstandigheden waardoor het gebeurt. Maar dat die omstandigheden altijd voorbestemd zijn, nou ja, daar zet ik toch wel een groot vraagteken bij. En ik zou als enige troost dit willen geven. De geest in een gehandicapt kind is volwaardig. Net zo goed als de uwe. En wanneer de middelen beperkter zijn, dat is later voorbij. Maar wat u het kind kunt geven, terwijl het gehandicapt is, betekent voor dat kind een reeks emotionele ervaringen die later geestelijk heel erg belangrijk kunnen zijn. Dus alles wat ik zeg.
Wanneer bij een patiënt een andere persoonlijkheid in de aura is verstrikt en deze er door een medium wordt uitgehaald, waar gaat zo'n geest naartoe?
Ja, dat weet ik ook niet. Dat weet ik eerlijk niet. Moet ik dat zeggen, er is geen algemene regel voor. Als er iemand is die per ongeluk vast is blijven zitten, ja. Als u met uw auto in de modder blijft steken, ze halen u eruit, wat dan? Dan gaat u gewoon verder waar uw bestemming lag. Ja? En wanneer een geest zich daar speciaal op heeft gericht, ja, nou, dan voelt hij zich natuurlijk erg ontheemd. Ja? Dan probeert hij toch weer hier of daar een contact te krijgen. En wanneer het dan geestelijke begeleiding is, dan ontdekt hij dat hij het niet nodig heeft. Maar waar hij terecht komt, dat ligt aan zijn eigen bewustzijn. Oké?
Okay? Ja.
Wat te denken van de ontdekking van professor Swart van de Rijksuniversiteit dat er wel eens buitenaards leven op andere planeten kan zijn. Rome ziet het scheppingsverhaal in duigen vallen, dus zet de stekels uit.
Nou ja, Rome is altijd een beetje stekelig geweest. Maar dan komt er toch weer een dogma. Waardoor staat dat God de mens heeft uitverkoren om verlost te worden, dat al die anderen het nog te wachten hebben. Dus daar moet u zich niet druk over maken. Maar waarom zou er geen buitenaards leven zijn? Denk u eens even na. Hoeveel zonnestelsels zouden er zijn? Hoeveel van die zonnestelsels hebben tenminste 3 planeten? Dat is het minimum wat je nodig hebt dus om op één van die planeten levensvatbare omstandigheden te krijgen. Huh? Nou, als je dat gaat uitrekenen, dan is dat leven is zo ontzettend uitgebreid. Dan gaan we nog een stukje verder, kijken we in de ruimte. Wat zie je in de ruimte zitten? In de ruimte zitten bepaalde bouwstoffen die heel dicht komen bij de aminozuren en die onder bepaalde omstandigheden zelfs tot half eiwitten ze kunnen uitgroeien en dus in feite kiemen zijn voor verder ontstaande evolutie en leven. Ha. Dus met andere woorden, lieve mensen, jullie denken dat jullie niks zijn en ga nou maar niet verder dan je eigen zonnestelsel, dan kan je het blijven geloven.
En een
het leven wat hier dus ontstaan is, dat is uit een of ander blauwzuurgas.
Oh ja.
Dat was eigenlijk zijn ontdekking dus.
Nou, het is niet blauwzuurgas speciaal hoor. Het is namelijk zo. Wanneer een planeet in wording is, dan zijn er ontzettend veel vulkanische uitscheidingen, dat weet u, hè? Ja. Nou, die vulkaan die gooit natuurlijk niet alleen warmte en as de lucht in, maar ook een hele hoop van de stoffen die in die aarde zijn. Dat betekent dat in de omgeving van die vulkaan, en vooral wanneer er water is, hè, dat daar heel sterke concentraties ontstaan van allerhande stoffen, zeg maar chemicaliën, er komen nieuwe combinaties. En wanneer dat nou bovendien nog samenvalt met een periode van bijzonder hevige straling, nou dan heb je kans dat daar zodanige ketens ontstaan dat je kunt spreken van half leven. Is half leven eenmaal aanwezig, dan zal het zich verdedigen tegen wisselende omstandigheden en dan kan het daardoor zich ontwikkelen tot eenvoudig eencellig leven. Zo zit dat.
Ja.
Ja.
Nog
de waarheid over en de waarde van piramides.
Nou, de piramides zijn herbouwsels die teruggaan tot een legendarische periode, namelijk Atlantis. En dat hangt weer samen met het feit dat men in die tijd op een bergtop de hoogste tempel had staan en daar communiceerde met de goden. En zo heeft men altijd gedacht dat dus een dergelijk bouwsel noodzakelijk was om met de goden in contact te komen. Denk maar eens aan de ziggurats van Babylon bijvoorbeeld, of wat dat betreft aan de tempels van de Tolteken, de Azteken en voor die tijd zelfs. Allemaal piramidebouw in feite, want het was de meest eenvoudige manier van bouwen. Alleen de trappen die naar de top gingen waren wel eens verschillend. En bij de een zat Bel bovenop, weet je wel, en bij de ander zat er weer een ander. Maar dat was een kwestie van geloof. Dus die piramidebouw hangt samen met het begrip goden. En de farao was de zoon, de lijfelijke zoon en gestalte op aarde van de zonnegod. Of die nou Amon noemde, of Re, of Ra, of wat anders. Of, hè? Hij was in feite Osiris. En op het ogenblik dat hij dood was, dacht men dus, moet hij een plaats hebben die waardig is, en die de vorm bezit van de hemelheuvel. En zo is het eigenlijk begonnen. Oorspronkelijk maakten die dingen gewoon van aarde, simpel werk. Koepelgatbouwers deden het ook, alleen die maakten er weer geen rechte kant aan. Nou ja, toen kwam dus... omdat Egypte dus in het begin allerhande inwijdingsleer heeft gehad, waarbij ook de mathematica een rol speelde, kwam men dus op het beeld van de kosmos als een piramide. En die kosmische piramide is dan weer de aanleiding geweest tot de bouw van bepaalde steenpiramiden, waarvan die in Gizeh wel de meest juiste voorbeelden zijn. Maar je kunt elders ook nog trappiramiden vinden, die dus niet helemaal mathematisch juist zijn, maar die dan toch ook diezelfde vorm hebben. Het hangt dus gewoon eigenlijk samen met de god. En nu is er één eigenschap in een piramide, is inderdaad waar. Wanneer je vlakken op een bepaalde wijze in verhouding tot elkaar zet, dan hebben ze de neiging om brekingseffecten te vertonen op een deel van de kosmische straling. Dat is trouwens te bewijzen. Net zoals licht gebroken kan worden door glas, door water, zo heeft materiaal dat ook. En wanneer je nou op het punt waar het grootste gedeelte van die afgebogen straling terechtkomt, een ruimte maakt, ja, dan heb je daar een ruimte waarin dus de verhoudingen van straling en daardoor ook het elektrisch potentieel verschillen van de omgeving. En dat zijn dan bijvoorbeeld de koningskamer in die van de piramide van Gizeh, ofschoon deze niet volledig is, omdat er aan de top iets ontbreekt. Zo is dus eigenlijk die piramidewetenschap ontstaan. En nu zegt men dus, je kunt de zaken mee conserveren. Dat is maar ten dele waar, omdat de doorsneepiramide niet voldoende straling opneemt, zeker niet in de moderne atmosfeer en in deze omgeving, niet voldoende straling kan opnemen, om die conserverende werking inderdaad te hebben. En het idee dat een scheermesje er scherper van wordt, nou ja, dat is alleen een kwestie van iets minder gevoelig zijn wanneer je scheert. De verbetering van de smaak van wijnen is ongetwijfeld een illusie. Anders zou er in Bordeaux enorme piramides staan.
Ja, of een op je benzine tank. Dat moet ook allemaal doen. Dan ga je goedkoper rijden.
Nou, aangezien je natuurlijk bang bent dat het rotding eraf valt, zul je dichter bij de optimale snelheid zitten. En dan klopt het.
Je zet het er alleen maar op als je auto stilstaat.
Ja, nou, je zet er alleen op als je auto stilstaat. Spijt niet in die tijd, dus inderdaad. Maar het is niet dat u zegt, die benzine die gaat ineens beter verbranden of zo. Dat is gewoon een sprookje.
Ik heb ook gelezen dat je er beter van slaapt als je hem onder je bed zet.
Ja, dat is een kwestie van mode. In mijn tijd was er nog zo'n rond ding met een hoer. Maar ik wil er geen gekheid mee maken. Kijk, piramides die kunnen inderdaad wel iets doen. Maar over het algemeen moet je dan heel precies de brandpunten berekenen. En dan ligt er inderdaad erbuiten ook een brandpunt. Dat is waar.
Dat moet precies die achterwege.
Nou, dat lijkt me niet goed voor de slaap, wel voor de toegang. Maar... Goed, iedereen bekijkt dat dan op zijn manier, maar ik geloof niet dat onder de huidige omstandigheden, bovendien in uw soort van woningen, dergelijke piramides werkelijk veel verschil uitmaken. En als het wel zo is, verontschuldig ik me, maar ik weet gewoon niet beter.
Wanneer een gebedsgenezer op afstand bidt voor zijn patiënten, is dat de hulp van gene zijde of is dat de eigen concentratie van de genezer?
Ja, erg moeilijk om daar precies te zeggen hoe het is. Kijk, een gebedsgenezer, een paranormaal genezer, kan samenwerken met iemand uit de sferen. Wanneer dat het geval is, is dat degene die de energie richt en overbrengt, dient en gevolgen zou je kunnen zijn de zulk uit de geest. Maar wanneer je daar niet mee bezig bent en je concentreert je heel sterk op de persoon, dan verleng je in feite een deel van je eigen geestelijk bestaan in de richting van die persoon. En wanneer je dan bovendien gelooft dat de kracht gegeven wordt voor die genezing, breng je ze dus zelf over nadat je ze eerst in feite zelf hebt opgenomen. En dat doe je dus eigenlijk alleen. Ligt er maar aan hoe je werkt.
Is het heelal oneindig? Hoe zouden wij ons dat voor kunnen stellen?
Ja, oneindig kun je niet voorstellen, dat is punt 1. Punt 2, het heelal is niet oneindig in die zin dat er geen grens zou bestaan. Het is alleen oneindig in die zin dat door de buiging van alle stralingen, inclusief die van licht en uiteindelijk ook van ruimtelijke velden, er voor ons een grens is die zodanig uitgebreid en bolvormig is, dat het ons lijkt of er geen grens is. Pas wanneer je bewust wordt van andere dimensies, ga je ontdekken dat die begrenzing wel bestaat. En ik heb me door iemand laten vertellen dat er 63 van dat soort besloten heelallen bestaan, die elk in zich dan nog weer een aantal melkwegen hebben, weet u wel. Maar dat weet ik zelf niet, dus ik heb het me laten vertellen en als ik lieg, doe ik het in commissie.
Is het voor ieder medium mogelijk om mensen te bevrijden van een andere persoonlijkheid, dus een entiteit? Zijn daar gevaren verbonden voor de genezing?
Nou, dat ligt er maar aan, hè. Kijk, een medium zou het waarschijnlijk kunnen wanneer dat medium daar zelf stabiel genoeg voor is, erg belangrijk. De meeste mediums zijn krachtens hun gaven instabiele mensen, dat wil ik er nog bij zeggen. Ja, in de tweede plaats moet zo iemand dan een heel goede geleider en afschermer hebben. En dit betekent dat niet alle mediums daarvoor even goed geschikt zijn. Wanneer men het doet, is er één gevaar. Het medium moet namelijk heel vaak, om die bevrijding te bewerkstelligen, de entiteit in feite naar zichzelf lokken. En dan moet je in staat zijn om die entiteit ook weer uit te drijven of af te stoten, want anders dan krijg je datgene waar je een ander van bevrijd hebt.
Hoe moet men het uitleggen als men in de kamer een mannenportret ziet die niet spreekt? Dat is een beetje ongelukkig.
Ja, als je een mannenportret ziet dat niet spreekt, dan vind ik dat heel gewoon. Als je binnenkomt en er hangt een portret en het zegt hallo, ja dat. Maar u bedoelt waarschijnlijk waarom het niet spreekt.
Het is natuurlijk een projectie, hè, van de andere kant.
Is het een projectie van de andere kant?
Ook dat is nog een vraag. Want heel vaak is een portret niets anders dan een herinnering die tijdelijk geactiveerd is. En ontstaat precies hetzelfde als bij een hersenoperatie, weet je wel. Dus daaruit glijden eventjes, dan zie je ineens dubbel. Dan zie je een stukje herinnering als het ware dubbel met het geheel. Als het nou toevallig een associatie is van die kamer waarin je vroeger, hoe dan ook, zelfs onbewust dat portret hebt gezien. En dat wordt gestimuleerd op het ogenblik dat je in die kamer bent. Zie je het portret, maar dan komt het gewoon uit jezelf. Kan natuurlijk uit de geest ook getoond worden. Maar dan is het alleen maar een herinnering. Denk eraan, die is er ook nog.
Maar daarna, enkele dagen daarna, toen zei men tegen mij, of waar ook, brand. Ja? En, maar ik denk, nou ja, dadelijk brand mijn huis op, maar dat gebeurde niet. Ja? Maar ik stap in mijn auto en mijn auto vliegt in brand. Maar waarom wordt er mij dan niet gezegd, als dat allemaal bij elkaar hoort, ja, er komt brand in je auto. Of waar komt dat vandaan? Ik weet het niet.
Nou, ik ook.
Nou ja, dat was...
Kijk, je gaat nou wel heel erg persoonlijk worden. En dan,
nou, nee, het
dan komt
het
in moeilijkheid, hè?
Nee, het
maar ik zou je alleen dit willen zeggen. Het is vaak heel erg moeilijk om iemand te bereiken met een volledige zin. Vooral mensen die niet bovenmatig gevoelig zijn, daar kun je misschien met veel geweld telepathisch één woord in pompen, of twee woorden. Maar dan is het ook afgelopen. Daar komt bovendien bij dat de zekerheid dat er brand zal komen niet inhoudt dat men weet waar die zal plaatsvinden, omdat het een geassocieerd verschijnsel is met uw persoonlijkheid en niet met omgeving of voorwerp. Ook dat. En als je daarvoor nou een portret hebben laten zien, nou ja, dan moet u dus een keer natekenen. Misschien is het een portret van een brandweercommandant geweest. Dan zou het zinvol zijn, of van iemand die bij uw familie behoort, dan zou het verklaren dat iemand contact met u zoekt. En als geen van tweeën juist blijkt te zijn, zou ik het maar vergeten. U komt er later wel achter, nietwaar? Nu aan onze kant komt, kunt u het informeren, dan zijn degenen er die het u kunnen vertellen. Maar onthoud u nou maar één ding, al komen er 65.000 geesten, hè, allemaal in de rij. Het is net als bij een uitverkoop, om u raad te geven. U moet leven, het is uw aansprakelijkheid, u moet zorgen dat u er goed afkomt. En u moet zorgen dat u een ander de das niet omdoet. En als u zich daaraan houdt, gaat het altijd goed. Wanneer u zit te wachten tot de geest u raad geeft, dan is het meestal te laat om zelf wat te doen. Sorry. Hoort erbij, hoor.
Is het waar dat ieder mens op aarde een geest om zich heen heeft die hem of haar begeleidt?
Ja, meestal wel, niet altijd. Dat is weer precies zo'n vraag, ja... Mag ik je even informeren? Pest u de man nog steeds, of doet u het niet meer?
Dan kijk je mijn kant in, maar...
Kijk, dat is net zo rot vragen.
Ja, nou, ik gemeen.
Ik vroeg het toch niet aan u? Ik heb, ja, niemand, ik heb het aan niemand speciaal gevraagd. Als u reageert, dan... Ja. Ja. Dat moet u zelf weten. Maar wat ik ermee wil zeggen is dit. Kijk, je kunt vragen altijd zo stellen. Dat het eigenlijk onmogelijk is om er een zuiver antwoord op te geven. En dat vond ik hier wel het geval. Sorry.
Is er in het hiernamaals nog verschil te merken van mannelijk of vrouwelijk? Welk nut heeft het op aarde, behalve voor de voortplanten natuurlijk?
Ja, ik zou zeggen dat het nut op aarde misschien zou zijn, dat feministen even door het dicht als de geest. Ja, het nut misschien zou kunnen zijn dat omdat er mensen zijn die proberen rationeel te denken, en er mensen zijn die in feite in de eerste plaats emotioneel denken en dan rationaliseren, er een mogelijkheid ontstaat wanneer beide samenwerken om te komen tot snelle en goede beslissingen en resultaten. En ik denk dat daardoor voor de mens ook een veel groter terrein van bewustwording open ligt. Maar zolang de man denkt dat een vrouw minder is, of de vrouw dat denkt, die zal het natuurlijk nooit zo hard zeggen of ze moet in een club zitten, maar... Ja, dan moet je gewoon je realiseren, op het ogenblik dat je de tegenstelling ziet, is er iets fout. Op het ogenblik dat je de ander ziet als compliment, is het goed. Ja. Als iemand hier is, Die zijn partner van andere seksen. Inderdaad, voelt en ziet als een compliment tot zijn eigen persoonlijkheid mijn compliment. Dus dat is eigenlijk hetgeen waar het om gaat. Dat is ook nut. En u moet niet vergeten dat als het alleen een mannenwereld zou zijn, zelfs wanneer die mannen dan levenbarend zouden zijn of zoiets, dat weet ik wat anders, misschien splitsing, weet je wel, reuze leuk, dat Alcianus, oh hij krijgt een kind, ik zie het al uit zijn kop komen. Maar dan zou die wereld veel eenzijdiger zijn. En ik denk dus dat het voor deze wereld, behalve voor de voortplanting, heel erg belangrijk is dat mannen en vrouwen elkaar beschouwen als aanvulling. De vrouw moet niet proberen de plaats in te nemen van de man, maar zij moet proberen zo te functioneren dat ze het de man mogelijk maakt beter te functioneren en gelijktijdig zelf zodanig functioneert dat het fout functioneren van de man gecorrigeerd wordt, terwijl de man op zijn beurt de vaak te snelle intuïtieve reacties van de vrouw kan vertragen. En daarom zou ik bijvoorbeeld erg zijn voor een 50-50 parlement. Of schoon, ja, je weet het niet, misschien, je hoort wat zo over het gooien zeggen, misschien zegt het dan de Haagse matras. Nou ja, Den Haag heeft nu een andere reputatie, maar daar praat ik maar niet over. Dus, om het heel simpel te zeggen, man en vrouw moeten samenwerken. Wanneer ze samenwerken, zeker wanneer het gaat om het nemen van beslissingen en niet alleen uitvoering, zullen ze tezamen beter presteren en door elkaar veel beter leren en veel beter bewust worden dan anders het geval is. En dan wat de overkant betreft, ik heb het al uitvoerig verteld, dat is het enige wat ons VVV tegen heeft. We kunnen niet spreken over mooie blote meiden op een surfplank, of jonge spierballen dragende helden onder een zonneparasol of zo. Dat is er gewoon niet. Wat wij gewoon hebben, dat zijn bewustzijnsvormen die zich een tijd lang in een vorm kunnen manifesteren, maar dat is dan toch niet zo'n ideaalvorm meestal, en die eigenlijk meer zoeken naar de inhoud van de ander en naar het begrip samen met de ander, dan dat ze nou zoeken naar die tegenstellingen of het idee van een korte bevrediging. Want neemt u me niet kwalijk, het is misschien een hele rotte verklaring, maar zolang het bedrijven van de liefde voor een man of een vrouw in feite een ingewikkelde manier van zelfbevrediging is, heeft ze voor mij geen betekenis.
Hoe komt het dat u Nederlands spreekt? Doet u dit bewust zelf of dankzij het medium?
Nou, ik gebruik de hersenen van een ander en daar zit die taal in geprogrammeerd. Hè? Dus dat is het eenvoudigste. Je gebruikt gewoon de taalassociaties van een medium en je probeert ermee een klein beetje je eigen persoonlijkheid uit te drukken en bovendien nog wat te zeggen. Simpele verklaring, hè, maar zo is het.
Mag ik even
vragen? Jazeker.
Dus als dit medium in Engeland zou zijn, in Frans, dan zou die geen Engels kunnen spreken?
Oh, waarschijnlijk wel. Wanneer namelijk het medium voldoende Engelse klanken gehoord heeft, dan hoeft niet te weten wat ze betekenen, maar dan kunnen wij die klanken wekken en dan spreken we Engels. Of Duits of Grieks. We hebben het zelfs een keer gehad dat we het cijfer telepathisch hebben gedaan. Toen was er iemand bij die met een Japans gedichtje aan kwam dragen, in Japans. En daar konden we dus heel eenvoudig de taalgegevens uit de persoon zelf ontlenen. En dat was een klein stuntje, daar hebben ze een uitspraak even voor hem gecorrigeerd. En de vertaling gegeven. En daardoor duidelijk gemaakt dat de vraag die hij stelde door hemzelf beantwoord had kunnen worden. Mede op grond van naslagwerken die hij in zijn bezit had. Dus dat is mogelijk. Maar ja, soms is het ook weer moeilijker. We hebben bijvoorbeeld een keer iemand gehad die vragen stelde in Swahili. En nu was het voor ons wel mogelijk om de taal te verstaan, want die konden we aflezen van de hersenen. Maar er zaten te veel klanken in die het medium niet beheersten, en daarom hebben we dus antwoord gegeven in het Nederlands. Dat komt ook wel eens voor. Ik zei niet dat het altijd kan, maar het gebeurt dan.
Bent u op hetzelfde medium als voor de pauze? Of dezelfde entiteit?
Hetzelfde medium wel, dezelfde entiteit niet. Spijt.
U bent nu een ander.
Nou ja, wat geeft het wie er is, als het antwoord maar goed is. Ja. Weet je, dat vind ik altijd zo beroerd als de mensen zeggen, wat voor merk koffie drink je? Ik zeg, als die koffie goed smaakt, is het goede koffie. Als ze niet goed smaakt, is het niet goed. Ja, dan geeft het niet wat voor merk ze is. Die koffie is de grondstof, de meneer Verzetten, de hele rest doet ook wat, dames. Huh? Ja. Nou, En op dus, niet naar het merk kijken, niet kijken naar de persoonlijkheid. Zoeken naar de boodschap, naar hetgeen voor je belangrijk is, hetgeen je kunt begrijpen. En de rest die gooi je wel op, maar opzij. Komt later wat.
Reïncarneren dieren bewust. En zou het kunnen zijn dat een dier als mens terugkomt?
Ja, dat komt vaak voor. Nee, dat is geen grap. U denkt nou waarschijnlijk dat ik eventjes u bij de neus sta te nemen of zo. Nee, eerlijk gezegd niet. Moet je eens luisteren. Wanneer je uitrekent hoeveel mensen er nu leven op de wereld. En hoeveel 100 jaar geleden leven. Dan moet u toch tot de conclusie komen dat er of ergens een nest nieuwe zielen moet zitten. Of dat als reïncarnatie waar is, dat ze ergens anders vandaan moeten komen. En een dier kan uiteindelijk op een gegeven ogenblik een zodanig gevoel van verantwoordelijkheid, van aansprakelijkheid vinden. En misschien ook een bepaalde kennis zich eigen maken. Dat het daardoor eigenlijk niet meer in die dierlijke vorm kan incarneren. Dus. En trouwens, uw spraakgebruik wijst erop dat het zo is. Dat u het onbewust heeft. Wat een slang. Wat een ezel. Moet je die uil zien? Ah ja, een kat. Nou, dat is speciaal voor de dames. Ik denk, laat ik het niet doen. Ik heb al zoveel, zeg maar. Ja, of schoon de heren ook vaak een kater hebben. Maar dat is weer iets anders.
Ik heb maar eens gelezen.
Nou, dat weet ik niet, want kijk, die man raakt die kater weer kwijt. Maar u moet die kattigheid overwinnen. En dat is niet een kwestie van even nagels intrekken en snorren. Oh.
Als dieren
reïncarneren,
komen dan steeds minder mensen. Want dat zit er
dan
niet in opgesloten.
Nou, dat zit er niet in opgesloten, of gewoon de eerste grote golf voorbij is. Het gaat nou weer langzaam zakken. Hè? Dat wel. Maar, u moet het eenvoudig zo zien. Een geest die als mens afgestudeerd is, die gaat over naar de volgende klasse. Die gaat leven in een andere wereld. En dat betekent dat er dan weer een plaatsje bij is. Dus het is eigenlijk een doorschuifsysteem. De wereld is niet het doel. De wereld is gewoon één van de vele fasen die je doormaakt voordat je werkelijk jezelf bent.
Maar dan kan het toch ook zijn dat alle geesten die er nu op aarde zijn, dat die er altijd geweest zijn. En niet in de vorm van een dier. Als geest.
Als geest, ja, maar die hebben dan ook geen vorm. Maar het is heel waarschijnlijk dat de mensen die nu op aarde leven dus, op enige wijze, voordat ze op aarde incarneerden, al verbonden zijn geweest met leven op die wereld, en mogelijkerwijze dus hoger leven daarin bezield hebben. Dat is mogelijkerwijze. Maar er zijn ook andere visies mogelijk. Hè? Maar die band is er meestal wel. En trouwens, dat moet ook wel. Denk nou eens even na, jullie met een gezond verstand, denk even na. Wanneer u geen enkele band had met de aarde, u had zo ongeveer een klein triljoen planeten om uit te kiezen waar ook nog leven is. En u kijkt hoe het hier op het ogenblik toe gaat. Gaat u dan hier zitten? Ga je in de kroeg binnen als er net geknopt wordt?
Nee.
Nou dan. En als je dat in de gaten had, dan is het dus duidelijk, er moet van tevoren wel iets anders zijn. Je moet een beetje in dat milieu ingroeien, voor je daarin ook als mens met betekenis kunt leven.
Gaat er wel eens wat mis bij reïncarnatie? Dus dat bij ongeluk een reïncarneerde geest bemerkt niet in het bedoelde lichaam geboren te gaan worden?
Nou, dat gebeurt nogal eens vaak in zoverre dat ze vaak denken dat ze weten wat voor een lichaam het gaat worden en dat ze het mis hebben. Dus er wordt heel wat verkeerd gemikt in de geest. Maar het ligt eigenlijk zo. Wanneer je incarneert, ga je af op uitstralingen. En die uitstralingen die kunnen inderdaad iets zeggen omtrent erfelijke kwaliteiten, maar dan moet je werkelijk heel goed kijken. De meesten die denken, god, ik zit hier in de geest en ik weet niet meer waarheen, laat ik maar incarneren. Want het is een soort spleen eigenlijk waardoor je incarneert. Die zeggen, god, dat ziet er leuk uit. En die vergeten één ding, op het ogenblik dat het lichaam gemaakt was, waar die man en die vrouw op hun best, ze hadden net een partijtje achter de rug gehad, en ze waren nog net jong genoeg en rijk genoeg, om de zorgen niet te kennen die een jaar later, wat zeg ik, 9 maanden later, wel aanwezig waren. Maar wanneer een bewuste geest zou ontdekken, dit lichaam beantwoordt niet aan mijn verwachtingen, dan trekt hij zich terug. En dan ontstaat dus een spontane abortus, of wanneer het te laat gebeurt, doodgeboorte. Weet u wel?
Kan iemand van tevoren weten dat hij of zij niet levend geboren zal worden? Denk bijvoorbeeld aan abortus.
Als het dus een abortus is die door de mensen op aarde bepaald wordt, dan zit het er niet in. Kijk, die vrucht kan groeien en tot een bepaalde omvang zich ontwikkelen zonder bezieling. Onthoudt u dat? Maar wanneer iemand dat lichaam heeft gekozen, dan doet hij het zeker niet, omdat hij toch weet dat het niet doorgaat. Dus in dergelijke gevallen sta je voor het feit dat je een huis in aanbouw alvast hebt gekocht of gehuurd en dat de aannemer ineens failliet gaat. En dan sta je met niks, dan ga je dus heel rustig zoeken naar de volgende. Zo ligt dat.
Ja, ik heb hier een vreselijk ingewikkeld. Is dat iemand? Ik zal eerst nog even dit afmaken. Dit is een nogal ingewikkelde vraag. Kan een mens in waaktoestand, maar in trance, een gevecht zowel geestelijk als lichamelijk voeren? Is het het manifesteren van een kracht of een kracht van andere zijde, dus van een andere entiteit? Ik voelde namelijk zuiver een plof naast mij op de dekens. Dit was geen verbeelding. Heb dit zuiver tweemaal ervaren. Zelfs geest overwonnen, maakte tijdens deze soort van transtoestand vreemde geluiden. Hoe kan dat?
Ja, nou vraagt u me iets wat ik ook niet weet. In de eerste plaats is het een sterk persoonlijk iets, dat zult u begrijpen. En u kunt dus niet gelijktijdig waakbewust zijn volledig en deze verschijnselen plus die strijd toch onbewust voeren. Dan moet het dus een bewuste strijd zijn, dan moet u ook uw tegenstander erkend hebben. Is dit niet het geval, dan moet u het maar op een nacht meeschuiven. Op de kreeft of zo. En in de tweede plaats wil ik zeggen, wanneer u belaagd wordt door boze entiteiten, zegt men dan meestal, dus voor u negatieve entiteiten, en u probeert u te verweren, dan is er meestal wel een positieve geest in de buurt die probeert te helpen. U zult dus gemeenlijk wel kracht of hulp van anderen verkrijgen, maar, en dat is een voorbehoud, alleen wanneer u zichzelf eerst verweert. De eerste klacht moet u zelf nemen. Voldoende?
In het tijdschrift in de Bres staat een artikel waarin de nodige bedenkingen worden geuit tegen de ODP wat betreft hun interpretatie van het Wessakfeest. En dan citeer ik even. Ik verklaar dat ik verontrust ben door de publicaties van de Arcane School en de ODP over het Wessakfeest zoals die te lezen waren in Bres nummer 88. Het Wessakfeest is, zo vernemen wij daar, een oostersfeest ter gedenking en vereering van de Boeddha, gevierd op de dag van de volle maan in de maand mei en tot nu toe niet zeer bekend in de westerse wereld. Daar wil ik niet
aan. Moet het heel erg kiezen?
Nou ja,
ik weet het wel.
Oh, u weet het wel. Nou, dan hoef ik niet verder te
gaan. Nou, wat wilde u daar nou over weten?
Wat uw commentaar daarop is, Sophie?
Nou, mijn commentaar is doodgewoon dat toen Pasteur sprak over de noodzaak van steriele behandeling van kraamvrouwen, de heer